onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Straks de boekenrubriek met Margaliet Kleiwecht over Ayaan Hirsi Ali, de Islamitische Staat en Joodse artsen in Nederland in de oorlog. Wat dat met elkaar te maken heeft, hoort u om 3:15. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. Argos Radio 1. En dan is het nu tijd voor ons onderzoek. De AEX staat iets onder de 500 punten. De beurshandel floreert als vanouds. Als we u vragen waar staat de beurs van Amsterdam, dan denkt u in Amsterdam toch. Fout! De beurs van Amsterdam staat eigenlijk in Londen. Omdat hij daar sneller kan handelen met de beurs van Londen, die wel gewoon in Londen staat. Maar waarom moet er eigenlijk zo snel mogelijk worden gehandeld? En wie wordt daar beter van? Hansje van der Beek en Stefan Heijnendaal dreigden de weg kwijt te raken in de complexe wereld van de supersnelle beurshandel. Zijn ze eruit gekomen of niet? Luister naar deel 1 van hun tweeluik, Snel Geld.
Sixes are trading. 76 evens are trading here now, guys. 75 evens are trading. 4 evens. 3 evens are trading here. 2 evens are trading. 72 evens just traded. Once again, guys, we are big time even bidding.
Stel, we hebben twee beurzen waar ik mijn order heen kan sturen. Stel dat je eerste beurs heel dichtbij is en de tweede beurs heel ver weg. Dan is het onverstandig om gelijk een order uit te sturen naar beide beurzen. Want die komt dus eerder aan op de eerste beurs en later aan op de tweede. Dan sta je dus bloot aan iemand die ziet dat jouw order op de eerste beurs aan is gekomen en die razendsnel naar je tweede beurs rent om daar zijn voordeel mee te doen. Nou, dat is slecht. En dat kost geld.
Welke trade is het? 11 of zo? Dan kopen jullie 2000 aandelen.
Ja, verkopen is dit in dit geval.
Oh ja, dat vonden we leuk. De hele tanktrand weer de andere kant op. Eens even zien hoe hier. Idioot onderwerp.
Je klinkt hier wel heel verward, Stefan.
Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ik zat midden in een interview en ik raakte de weg gewoon echt helemaal kwijt.
Ja, dat was niet de laatste keer dat het ons overkwam in dit dossier. Maar zullen we de luisteraar even vertellen waar we zijn?
Ja, we zitten hier in onze vaste montagestudio. Alfred Koster, onze vaste technicus. En hier voor ons een berg met alle documenten, onderzoeken en rapporten waar we ons de laatste tijd doorheen geworsteld hebben.
En die gaan allemaal over high frequency trading. En dat is de supersnelle handel in aandelen, in fracties van seconden. En daarbij spelen Nederlandse bedrijven een hoofdrol. Zoals IMC, Optiver en Flow Traders. En die laatste gaat binnenkort naar de beurs, geschatte waarde 1 miljard.
Ja, wij dachten tot voor kort dat de handel in aandelen gewoon door mensen werd gedaan. Maar dat is allang niet meer zo.
Het zijn eigenlijk computers die de dienst uitmaken. Op dit moment wordt 70% van alle beurstransacties in Amerika door computers gedaan. Zonder dat er überhaupt nog een mens aan te pas komt. In Europa is dat ongeveer 40%.
En er zijn twee grote zorgen over al die handelscomputers die wereldwijd tegen en met elkaar aan het handelen zijn. Zorg 1, wat als die computers op hol slaan? En zorg 2, hoe eerlijk is die automatische beurshandel eigenlijk?
Om daarachter te komen gaan we terug naar een jaar geleden. Toen kwam het boek Flash Boys van financieel journalist Michael Lewis uit. In het boek beschrijft hij hoe HFT-firma's handelaren scalpen. Oftewel met een slimme truc bij iedere transactie een klein bedrag afhandig maken. En als je dat miljoenen keren doet, dan levert dat veel geld op. Tijd voor verandering, vindt Lewis.
The story of the book is that you try to fix the market. The point is not to incite panic, it's to incite action, reform.
Na de verschijning van het boek slaat de vlam flink in de pan. Het eerste debat op CNBC, een Amerikaans tv-station, is zelfs voor Amerikaanse begrippen erg fel. Ze gaan elkaar nog net niet te lijf.
Do you think the markets are rigged?
I think it's really hard to put a
word
on it.
He said it in the book. Okay, you said it in the book. That's when I knew the markets were rigged. And it's disgusting that you're trying to parse your words now.
Let me walk you through an example.
It's a yes or no question. Do you believe it or not?
I believe the markets are rigged.
Okay, so there you go.
And I also think that you're a part of the rigging. So if you want to do this, let's do this.
U hoort hier Brett Katsuyama. Dat is de man die de hoofdrol speelt in het boek van Michael Lewis. Hij is eigenlijk de klokkenluider.
Ja, en die meneer die zo boos is, is William O'Brien. De president van Betts Global Markets. Dat is één van de beurzen in de VS die er ongenadig voor langs krijgt in het boek.
Brett zegt hier dat hij O'Brien zijn eigen klanten oplicht. Rigging the markets noemt hij dat.
Ja, en luister ook even naar het jargon dat ze gebruiken. Dat ligt er ook niet om.
What market data do you use to price trades on Direct Edge?
We use the direct feeds and the SIP in combination.
No. I asked you a question, not what you use to route. What do you use to price trades in your matching engine on Direct Edge?
We use the direct feeds.
No.
Yes, we do.
And let me talk.
You had a 300-page commercial, okay? So let me talk. Let me talk for a few minutes, okay?
Laten we even eerlijk zijn, beste luisteraar. Wij begrepen in eerste instantie ook niet wat direct feeds of matching engines zijn. Maar we zijn inmiddels op de goede weg.
Althans, dat denken we.
Maar er is één ding dat we eerst moeten uitleggen. Iedereen die we gesproken hebben in de sector vertelde ons dat snelheid helemaal niks nieuws is op de beurs. Of beter gezegd, het ging er altijd al om dat je het snelst was.
Vroeger moest je als eerste je order schreeuwen op de beursvloer. Daarna ging het erom wie het snelst op de centknop kon drukken. Maar nu wordt er letterlijk duizenden keren per seconde gehandeld. Maar de eerste zijn loont al sinds de tijd van de VOC.
We staan nu op beursplan 5, op de beursvloer zelf. Een historisch gebouw dat uit 1914 stamt. Waar altijd handel heeft plaatsgevonden.
Dit is Hendrik Koppen, Director Market Services van Euronext in Amsterdam. Hij loopt al sinds 1987 op de beursvloer.
Snelheid van informatie doet er altijd toe. In die tijd dat VOC-schepen terugkwamen uit de Oost, hadden ze hun laatste aanlegplaats in Portugal. Dat deden ze de laatste bevoorrading voordat ze naar Nederland vaarden. En in die tijd zag je al dat er informatie vanuit Portugal naar Nederland ging, wat er in die schepen lag. En op basis daarvan werd toen al gehandeld. Dus informatievoorziening en snelheid daarin is altijd een punt geweest.
Dus zelfs in de 17e eeuw zijn ze al bezig met wie het eerst is. Want als jij als handelaar in VOC-aandelen als eerste weet dat bijvoorbeeld de peperoogst goed is, omdat het hele schip in Lissabon vol ligt, en jij rijdt met je paard als een idioot naar Amsterdam, dan kun je met die kennis geld verdienen.
Maar ook in de tijden van de echte beursvloer, met die mannen met die hesjes aan, was de eerste zijn heel belangrijk. Luister maar even. Zo klonk dat in 2001 op de Amsterdamse beursvloer.
En Hendrik Koppen, die moest tussen deze schreeuwers de orde bewaken.
Ik heb standaard weinig last van mensen die agressief tegen me zijn.
Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. De luisteraar kan het natuurlijk niet zien, maar de man is ruim 2 meter... en won ooit brons bij de Nederlandse kampioenschappen judo.
Je lette dus op wie er aan de beurt was, of het allemaal goed ging in de handel, of iemand wat de juiste prijs afgaf, of er geen onregelmatigheden plaatsvonden tussen de handelaren, want die stonden natuurlijk heel dicht op elkaar. Iedereen wilde natuurlijk vooraan staan of uiteindelijk als eerste de prijzen afgeven wat er gehandeld kon worden.
En wat bedoel je met onregelmatigheden, dat ze elkaar aan duwen waren of zo?
We hebben van alles meegemaakt. Ja.
Dus het eerste zijn is heel belangrijk voor handelaren. Maar hoe snel moet je in het high frequency trading tijdperk zijn om nog een beetje mee te komen? Dat gaan we proberen te laten horen. En daarvoor hebben we de hulp nodig van technicus Alfred Koster.
Laten we beginnen met een seconde. Alfred, wil jij even een seconde van onze tune laten horen?
Oké.
Nou, dat klinkt nog best lang, vind ik.
Maar even kijken, als je met een toetsenbord orders in moet geven, hoeveel orders zouden er dan lukken in 1 seconde? Oké, hou je vast, daar gaan we.
Komt-ie.
Nou, dat waren er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus 9 orders hebben we net geplaatst.
Ja, maar een HFT-trader die kan echt veel sneller. HFT-traders kunnen in 1/1000ste van een seconde een transactie doen. Dan kun je in 1 seconde dit. Luister maar.
Ik hoor een soort piep.
Ja, dat komt door de snelheid. Maar Alfred, kun je dat eens vertragen, zodat we horen wat er in die seconde gebeurt?
Dus nu kan een HFT-trader bijvoorbeeld dit aandeel kopen, verkopen, kopen, verkopen enzovoorts. En de wedstrijd om nog sneller te gaan is volop gaande.
I'm Eric Hunsader. I founded Nanex back in 2000. We process market data.
Dit is dus Eric Hunsader. In Amerika bekend vanwege zijn bedrijf Nanex. Een analysebedrijf dat marktbewegingen in de gaten houdt.
We bellen met Hunsader om te vragen waar die enorme snelheid van transacties nou eigenlijk goed voor is. Ook Hunsader verbaast zich nog steeds over de enorme toename.
In 1999, at the height of our internet bull market, the
op de beurs geven partijen voortdurend koop- of verkoopprijzen aan voor aandelen. Dat noemen ze quotes. Dat gebeurde vroeger dus met schreeuwen, maar nu doen die computers dat. In 1999, midden in de internetboom, zag Hunsader zo'n 1000 quotes in totaal per seconde langskomen op de beurs van Chicago. Nu is het aantal quotes gestegen naar 2 miljoen per seconde.
Volgens Hunsader heeft dat niks meer te maken met de aandelenhandel. Het zijn gewoon computers die constant op zoek zijn naar de allerkleinste prijsverschillen.
Maar dat gaat niet altijd goed. Bijvoorbeeld op 6 mei 2010. Om 3:15 raakte Dow Jones opeens in een vrije val. En als je wil weten hoe een trader in paniek klinkt, hou je vast.
Once again, guys, they're going to get it in 8 halves trade. 8 even offer. 7 even offer. 6 halves are trading here now. 6 evens are trading. 5 evens are trading here now.
Zou die man het er levend vanaf hebben gebracht?
Nou, ze waren allemaal behoorlijk in paniek tijdens deze flash crash, zoals ze hem zijn gaan noemen. In een uitzending van onze VPRO-collega's van Tegenlicht vertelt Dave Lohr, een HFT-trader die erbij was, wat er bij hem op de vloer gebeurde.
I got up off my desk and I walk over to the futures traders and they're just scrambling all over the place. They don't know what's going on. The market started dropping another 100 points.
Lohr vertelt hier dat alle handelaren over elkaar heen buitelden en dat zijn directeur naar buiten kwam en zei: trek alle orders terug, stoppen.
Pull everything, pull everything.
En wat vooral indruk maakt is dat de computerschermen geen prijzen meer aangeven.
There was no market for moments, for seconds. There was no market.
De hele markt is letterlijk verdwenen. Dat had Laura nog nooit meegemaakt.
I was thinking that something terrible has just happened. Something indescribably horrible just happened. The market was gone.
De koers zakt zo diep dat er 1000 miljard dollar verdampt. Maar na een paar minuten veert de koers bijna net zo hard terug als hij enkele minuten daarvoor is gekelderd. Bij de Amerikaanse zender CNBC zitten de commentatoren nog druk te speculeren over de reden van de val. Ze denken bijvoorbeeld aan Griekenland. Ze weten niet wat ze overkomt.
I just paid 500 G's. I mean, you gotta be very careful here.
Somebody just made.
If I watched the show, he did 50. He bid for 50. So again, use limit orders.
Na de flash crash, waarbij sommige handelaren enorme verliezen hebben geleden, komt er een onderzoek. En daarbij komt high frequency trading in het verdachte bankje. Want welke rol speelden al die snelle computers in dat drama?
De HFT-bedrijven waren er als kippen bij om te vertellen dat zij het niet waren. En ze vertellen iedereen die het horen wil hoe nuttig HFT is. High frequency trading levert toch vooral zoveel voordelen op voor de beleggers. En een van de dingen waarop ze wijzen is dat door arbitrage de kosten voor de handelaren enorm zijn gedaald. Maar wat is dat arbitreren eigenlijk?
Ja, en nu gaan we toch echt de techniek in. Want dat arbitreren, dat mogen die beursjongens allemaal heel eenvoudig vinden. Zo simpel is het nou ook weer niet.
Zet hem op, Stefan.
Ja, dank je. Stel je voor, ik wil 1 aandeel Shell kopen. Op de Amsterdamse beurs kost zo'n aandeel 100 euro. Maar in New York verkopen ze ook Shell-aandelen. En vanwege lokale marktomstandigheden kosten ze daar maar 90 euro.
Nou, dan denk ik, dan gaan we die in New York kopen.
Ja, maar er zijn wereldwijd honderden beurzen. Dan moet ik voor dat ene aandeel al die beurzen in de gaten gaan houden. En als ik dat niet doe, dan betaal ik misschien wel te veel. Maar wat doen die HFT-bedrijven nou? Die hebben allemaal kabels op de bodem van de oceaan liggen, waardoor ze contact hebben met al die beurzen wereldwijd. Zo kunnen ze onmiddellijk zien of er een prijsverschil optreedt. En wat doen ze dan? Dan kopen ze dat ene aandeel in New York, waar het goedkoper is, van 90 euro op. En bieden het supersnel in Amsterdam aan voor bijvoorbeeld 95 euro. En het verschil stoppen ze dan in hun zak.
Dat is mooi geld verdienen.
Maar ik weet door de service van die HFT-bedrijven wel dat ik met een gerust hart in Amsterdam kan kopen. Op andere beurzen kan het door HFT nooit heel veel goedkoper zijn. En dat verklaart ook waarom er zo ontzettend veel in aandelen gehandeld wordt. En waarom die snelheid zo belangrijk is. Wie het eerst is, pakt het verschil. En dat heet dus arbitrage.
I'm Eric Budish. I'm a professor at the University of Chicago, and I do research in an area of economics called market design.
Dit is Eric Budish van de Universiteit van Chicago. Hij vroeg zich af wat door HFT'ers verdiend wordt met arbitrage tussen beurzen.
What we did was we looked at a single pair of securities, the S&P 500 futures contract that trades in Chicago, and the S&P 500 exchange-traded fund that trades in New York.
Hij zocht het voor het eerst uit. Hij analyseerde een jaar lang de beursgegevens van twee gerelateerde beursproducten, in New York en Chicago. Iedere keer dat Budish een prijsverschil zag ontstaan, stond hij er als het ware naast om te zien hoe die HFT-bedrijven dat prijsverschil wegwerkten door arbitrage. En hij rekende uit hoeveel ze daarmee verdienden.
En we found that there's about $75 million of profit to be made per year.
En dat is best een leuk bedrag, vertelt hij. $75 miljoen per jaar werd er met het arbitreren van die twee producten verdiend. En zo is er arbitrage mogelijk tussen veel meer producten. Maar om hoeveel geld gaat dat in totaal? Dat durft Budish niet te schatten.
So latency arbitrage is a big business. We're hesitant to try to put a precise number on it.
Maar als je even een voorstelling maakt van alle beurzen in de wereld en alle aandelen die daar verhandeld worden, dan gaat het om heel veel geld. En die conclusie durft Budish ook wel aan.
But common sense extrapolation from $75 million for one pair of securities suggests that there's substantial dollars on the line.
Oké, dat is waarschijnlijk heel veel geld. Maar je moet niet vergeten dat HFT-bedrijven ook veel investeren in snelle verbindingen, in computers en dat soort dingen.
En ze doen nog iets waar iedereen tevreden over is. Ze verschaffen liquiditeit. En wie kan dat beter uitleggen dan Mark Spanbroek, de vertegenwoordiger van de FIA EPTA, de HFT-lobbygroep. Maar meneer Spanbroek is om een hele andere reden vooral blij dat tegenwoordig alles met computers gaat.
Nou, toen ik ooit in 85 voor het eerst op een beursvloer kwam, toen dacht ik dit nooit weer. Fysieke geweld en het enorme mannetjes putten, dat was ik op een gegeven moment wel zat. Dat had niks met handel te maken.
Nee, het ging gewoon om wie het eerst, het snelst.
Ja, maar we hebben ook hilarische dingen meegemaakt. Er kon een keer een Duitser de pit niet inkomen. Want we hadden de avond ervoor, was er een Engeland-Nederland wedstrijd geweest in Wembley met een Duitse scheidsrechter. En die had slecht gefloten. Nou ja, dan. Dus dat had ook wel de hilarische kant.
Die werd maar van de vloer afgeschopt.
Over het algemeen ben ik wel blij dat we van de vloer af zijn. En ja. dat we heel duidelijk met data bezig zijn die we kunnen zien.
Terug naar liquiditeit. Wat is het en waarom is iedereen zo blij dat HFT dat zo goed doet?
Liquiditeit is als je in de markt je aandelen altijd wil kopen of verkopen. Lees, als je privébelegger bent en je hebt 100 aandelen Philips en je wil er vanaf, dan wil je zien wat die koers is. Waarvoor kan ik er vanaf? Nou, voor 100 aandelen zal dat niet zo'n probleem zijn, maar er is altijd iemand tegenpartij van jouw 100 aandelen. En die partij die tegenpartij is, die heeft als functie om er te zijn en de liquiditeit te verschaffen. Waarop men, en dat is een instituut, dat is een particuliere belegger, een broker, een bank, maar ook andere algetraders, kunnen kopen en verkopen. Dat is als het ware liquiditeit verschaffen.
Met de komst van HFT gebeuren er soms ook rare dingen. Dat merkt Brad Katsoyama, die vorig jaar de klokkenluider was in het boek Flash Boys.
Starting in 2007, my background was a trader. So I traded energy stocks, I traded technology stocks. In 2007, I was running all of trading for the Royal Bank of Canada in the United States, and just started to realize that my ability to buy or sell the things I saw on my trading screens started to diminish.
Brett werkte in 2007 als trader bij de Bank of Canada en merkte als hij aandelen zag liggen op de beurs en die wilde kopen, die aandelen opeens verdwenen zodra hij een order plaatste. Soms kreeg hij maar de helft van de aandelen die hij net daarvoor nog had zien liggen.
En dat werd alleen maar erger.
To the point where by 2009, if I saw an offer for, you know, 10,000 shares of a stock at a price, when I tried to buy that 10,000 shares, I would only get probably half of it. And in a way, it gave me, I guess, this underlying feeling that the stock market that I thought I knew as a trader was actually just an illusion of what the stock market really was. And it kind of turned out that that was the case.
Katsuyama merkt dat andere traders hetzelfde probleem hebben. Maar niemand snapt eigenlijk wat er aan de hand is. En daarom verzamelt hij een stel techneuten, handelaren en ex-HFT'ers en gaat op onderzoek.
you know, each person that you hire brings unique knowledge about how the market works. Nobody knows kind of everything, but we were able to put pieces of the puzzle together.
Brad ontdekt dat HFT-bedrijven niet alleen prijsverschillen tussen beurzen gelijk trekken door ertussen te gaan zitten, maar dat HFT-firma's zich ook tussen beurzen en klanten wringen en bij iedere aandelenorder proberen een marge te pakken. Om te snappen hoe dat werkt, gaan we naar Albert Mengveld. Hij is hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en een expert op het gebied van high-frequency trading. Ook hij heeft Flashboys gelezen.
Wat hij laat zien is dat als jij onverstandig orders naar de markt stuurt als institutionele beleggers, dat anderen daarvan profiteren. En als we dan even heel concreet worden en dat ik dat hele boek samen mag vatten in een heel simpel voorbeeld. Dan is, stel we hebben twee beurzen waar ik mijn order heen kan sturen. En we nemen die grote institutionele belegger, dan wil die liefst misschien zowel de kooporders die in liggen in de eerste markt als in de tweede markt uitnemen. Want die zijn allebei op goede prijzen. Nou, als je dat wil doen, moet je zorgen dat die order precies op hetzelfde moment aankomt op die twee beurzen. Stel dat je eerste beurs heel dichtbij is en de tweede beurs heel ver weg, dan is het onverstandig om gelijk een order uit te sturen naar beide beurzen. Want die komt dus eerder aan op de eerste beurs en later aan op de tweede. En vervolgens sta je dus bloot aan iemand die ziet dat jouw order op de eerste beurs aan is gekomen en die razendsnel in je tweede beurs rent om daar zijn voordeel mee te doen. Nou, dat is slecht. En dat kost geld.
Mengveld zegt dus dat HFT'ers gewoon gebruik maken van het feit dat bijvoorbeeld pensioenfondsen niet zo slim hun order sturen naar de beurs en pikken wat geld af.
En Mengveld gelooft wat dat betreft heilig in de markt. Die corrigeert dit soort problemen vanzelf.
Dat is ook heel makkelijk op te lossen, namelijk, je vertraagt die order die je naar de eerste beurs stuurt. Je gaat eerst die order uitsturen naar die beurs die heel ver weg is. Die is al onderweg. En pas later stuur je die order uit naar die eerste beurs. Die staat dan heel snel. Maar ze komen, wat belangrijk is, ze komen op exact hetzelfde moment aan op die beurzen. En er kan geen HFT of wie dan ook meer tussen zitten.
En ja, hij heeft gelijk. Want wie bedenkt die oplossing? Brad Katsuyama.
Maar die bedacht die oplossing wel pas nadat hij erachter was gekomen dat HFT-bedrijven dit überhaupt doen. Tot dan toe wist bijna niemand dat dit gebeurde. En zo makkelijk was die oplossing nou ook weer niet, vertelt Brad.
You know what? It was difficult because we're talking about, you know, measuring things in microseconds, and it's not simple. It's not a simple exercise to build the most effective router possible. So it's possible, but I wouldn't say it's easy to do.
Toen het boek Flashboys uitkwam, verdedigde de HFT-sector zich te vuur en te zwaar tegen de beschuldigingen. Want, daar komt hij weer, snelheid maakt sinds de tijd van de VOC al het verschil tussen geld verliezen en geld verdienen. En dat dat nu gebeurt in milliseconden wil niet zeggen dat het oneerlijk is. En de voordelen van HFT zijn vele malen groter dan de nadelen. Dat is ook de kritiek van Albert Mengveld op het boek van Michael Lewis. Het boek is veel te eenzijdig.
En hij ligt een stuk van de sluier op. Maar hij doet vervolgens alsof dit het enige is wat er is rondom HFT. En dat is gewoon bij lange na niet zo natuurlijk. En natuurlijk heb je het liefst alleen plus en niet min. En ik ook. Ik vind het ook belangrijk dat we die infrastructuur zo bouwen dat er zo min mogelijk min is. Je moet uiteindelijk niet de kind met het badwater weggooien. Want er zijn natuurlijk wel allerlei voordelen rondom HFT.
Volgens Mark Spanbroek van de HFT-lobby verzint Lewis sensationele verhalen om zijn boek beter te kunnen verkopen.
Kijk, Michael Lewis doet een paar hele goede dingen in dat boek. Hij beschrijft onder andere hoe de marktstructuur in Amerika niet klopt. Ik zou ieder aanraden dat te schrijven. Alleen, we weten allemaal dat een boek over marktstructuur Amerika, ja, dat verkoopt echt niet. Daarbij is hij gekomen met het feit dat dan bijvoorbeeld de handel, dat kan een HFT-handelaar zijn, maar dat kan ook een ander handelaar zijn, de klantenorders eerder zou zien. En dan springen wij wel even op de bres. Want dat is waarmee het publiek natuurlijk denkt van, hé, er gebeurt iets met onze order waar we geen macht over hebben.
Volgens Spanbroek is het tussen orders gaan zitten legaal, omdat ze reageren op publieke informatie. Dat heet in het vakjargon latency arbitrage.
Latency arbitrage is prima toegestaan, is geen marktmisbruik. Dus het moet nooit naïef zijn om te denken als het is uitgesloten dat het niet voorkomt. Maar dit is dus volledig legaal. Het komt voor.
Maar met dat soort argumenten hoef je bij Eric Hunsteder van marktanalysebedrijf Nanex niet aan te komen. Hij vindt het feit dat de sector ook goede dingen doet voor de markt niet betekent dat de slechte zaken onder het tapijt geveegd moeten worden. En ook met de oplossing van Brad Katsuyama blijven HFT-bedrijven zoeken naar snel geld.
They've set themselves up to get in between every single transaction. It never happens where somebody wanting to buy Apple meets somebody wanting to sell Apple. There's always this intermediation going on. They're still doing the same thing. You can call it whatever you want, but they are still reacting on your order and knowing that you want to buy 1,000, they will buy in front of that 1,000. How you want to, what you term you want to call that, doesn't matter. But that's what they're doing.
HFT-traders wringen zich tussen kopers en verkopers, zegt Hunsteder. HFT'ers krijgen daardoor het verwijt dat ze niet eerlijk handelen en gebruik maken van voorkennis. In de financiële wereld wordt dat frontrunning genoemd en dat is streng verboden.
Maar, zeggen de HFT'ers, wij maken gebruik van openbare informatie. Dus wat wij doen, mag.
Maar volgens Hunsteder maakt het helemaal niet uit hoe je het noemt. HFT'ers rennen met hun supersnelle verbindingen altijd voor je uit om tegen je te handelen.
Lipstick on a pig is an expression that was used over here.
Of, zoals hij het zegt, je kunt wel lippenstift op een varken doen. Het blijft een varken.
You can put lipstick on a pig, but it's still a pig.
Inmiddels zijn ook de autoriteiten wakker geworden. In de Verenigde Staten lopen er verschillende rechtszaken tegen banken. Volgens de aanklagers maakten die gebruik van HFT-technieken en benadeelden ze daarmee hun eigen klanten.
Ik heb het even opgezocht. UBS, de bank, kreeg een fikse boete. En tegen Barclays bereidt de aanklager in New York een zaak voor omdat ze voor hun eigen klanten hebben verzwegen dat HFT'ers toegang hadden tot hun eigen interne beurs.
Sixes are trading. 76 evens are trading here now, guys. 75 evens are trading. Four evens.
En zelfs de flash crash uit 2010 leidt nu nog tot juridische actie.
This is an incredible development here because obviously this investigation has been going on for quite some time, but we're talking about something that happened nearly 5 years ago now.
Een grote verrassing. 3 weken geleden werd in Londen een 36-jarige trader gearresteerd. Men vermoedt dat zijn gedrag de flash crash mede heeft veroorzaakt. Om de prijs te drukken deed hij alsof hij grote partijen aandelen wilde verkopen, maar deed dat uiteindelijk niet. Sinds de flash crash zou hij maar liefst $40 miljoen hebben verdiend aan het manipuleren van de markt.
So that created this market imbalance that seems to have then created the cascade that led to the flash crash.
Marktanalyst Eric Hunsteder heeft die manipulatie zien gebeuren.
Well, he certainly did exhibit unusual trading behavior. By that I mean he truly was placing large sell orders to try to scare the market down.
Amerika heeft inmiddels om zijn uitlevering gevraagd.
Maar Hunsteder denkt dat als deze trader voor de rechter moet verschijnen, nogal meer mensen zich zorgen mogen gaan maken.
He said, look, what I'm doing is the same thing that all the large traders are doing, and I can show you that. You can't just single me out. I'm not the only speeder on the highway. You can't just, you know, out of all the people going over the speed limit, you can't just pluck me out once after 5 years. It's not fair.
Hunsteder zegt nog iets anders. Hij maakt zich zorgen over hoe competent de toezichthouders zijn.
It says that they are vastly incompetent. It's hard to find an adjective to describe just how incompetent this level is.
Want wat blijkt? Ze hadden deze trader 5 jaar geleden ook al in het vizier. En als je 5 jaar nodig hebt om een onderzoek te doen naar een crash van 4 minuten, hoe goed ben je dan bezig?
En ondertussen gaat het handelen op de beurs maar sneller en sneller. HFT-bedrijven halen alles uit de kast om die ene of halve milliseconde tijdwinst te boeken. HFT'ers hebben nu zelfs laserschotels ontwikkeld om nog sneller te zijn.
Maar tot hoever gaat die race door? En wat voegt die snelheid nog toe? Eric Budish, de professor uit Chicago, legt uit waarom het zo absurd is. Hij beschrijft dat met een hele mooie metafoor.
Suppose you're selling your house. And you have an ask price for your house. You have a listing price for your house.
Stel, je wil je huis verkopen. Daarvoor heb je een vraagprijs bedacht. Je houdt open huis en er zijn 10 mensen die het willen kopen. Dan wil je het liefst dat zij tegen elkaar gaan opbieden. Want dan krijg je meer voor je huis. Maar in de financiële wereld gaat dat anders.
You'd like these buyers to compete on price. But instead what we do in financial markets is we mandate through the rules of the market design competition on speed. It's
as if wat er nu gebeurt, is dat je aan die 10 potentiële kopers vraagt om 10 rondjes om je huis te rennen. Wie het eerst aankomt, mag het kopen voor de vraagprijs. Er is wel competitie, maar die gaat alleen om snelheid.
Daar heeft Eric Budish een oplossing voor bedacht.
Alternative would be instead of trading continuously, so trading to the nanosecond to trade.
Op dit moment kan er constant gehandeld worden. Budish's idee is om dat te beperken tot bijvoorbeeld 10 keer per seconde. Dan ontstaat er 10 keer per seconde een veilingje. En op dat moment wordt er geconcurreerd op prijs, niet meer op snelheid.
So what it does is it allows computers to compete on price, not speed.
Een mooi idee misschien, maar experts zeggen dat het in de praktijk moeilijk uit te voeren is.
Brad Katsuyama, de klokkenluider, heeft absoluut geen spijt dat hij zijn verhaal gedaan heeft. Wel vindt hij het jammer dat alle aandacht is komen te liggen op zijn uitspraak dat de markets are rigged. Oftewel, dat de HFT-sector beleggers heeft benadeeld om er zelf beter van te worden.
The question that people really need to answer is, are there problems in the stock market or not? Are there inefficiencies that are purposely created by stock exchanges that allow certain people to have an advantage? And the answer to that is definitively yes.
De eerste klap is heel veel daalders waard. U hoorde deel 1 van ons financiële radiodrama Snel Geld. Het was een reportage van Hansje van der Beek, Stefan Heidendaal en Kees van der Bos, met dank aan Marije Meerman en Gerco Wessel van VPRO's Tegenlicht. En de techniek was in handen van de flitsend snelle Alfred Koster. Wilt u de reportage nog een keer terughoren? Dat kan. Ga dan naar argos.vpro.nl. Daar zijn ook de reacties te vinden die we ontvingen op onze vragen, plus onze nieuwsbrief, podcast en alle manieren om Argos verder te volgen. Volgende week zaterdag deel 2 van deze zoektocht door de wereld van het snelle geld. En ik laat alvast een stukje horen.
Hij is wel hoog, hè?
Hij is heel hoog en heel smal. En hoe hoog zal hij zijn? Ik denk dat hij iets van 200 meter is.
Wat hadden ze nou voor betaald? 5 miljoen, toch?
Ja, wat wel heel veel geld is voor één torentje.
Je zou met zorg je orders van je klanten moeten uitvoeren, zodat je niet je klanten bewust ten prooi brengt aan deze mensen.
That is outrageous. I can tell you. Statistically speaking, you have a better chance of winning the lottery and getting struck by lightning the same day.
En dat is volgende week. Here go again.